De BNR Techniek Tour wordt mede mogelijk gemaakt door Wijtechniek. Wijtechniek, samenwerken aan jouw ontwikkeling. BNR Nieuwsradio. De Techniek Tour. Carlijn Meinders.
Meetmastkabouw van het KNMI, ook wel de snuffelmast genoemd, doet allerlei belangrijke metingen in de lucht en de bodem. In deze aflevering van de Techniek Tour hoor je alles over wat deze mast allemaal meet, waarom de grassprietjes eromheen precies de goede lengte moeten hebben, wat er binnenkort vernieuwd moet worden en waarom ESA er graag met satellieten overheen vliegt. Christian Niekerk van het Rijksvastgoedbedrijf trapt binnen de rondleiding af.
Dit is de mast.
Ja,
hij is 2 meter diameter, 213 meter hoog. En het deurtje waar je voor staat, ik weet niet of die open kan.
Is dit het kleine deurtje waardoor je moet als je naar boven gaat?
Ja, sleutel komt te staan. Ja, de mast is de helft opgedeeld in liftschacht en trap. En je hebt een trap die gaat vanaf hier 213 meter omhoog.
Zo, pittig tochtje.
Dat is een pittig tochtje als je dat niet met de lift kan doen.
Ja.
Ben je even onderweg?
Ja.
Ja.
Want we staan nu aan de voet.
Nee, dit is de eerste etage. De voet
dit
is
al de eerste etage?
Voor de mast wel.
Ja. Ja.
Want de voet die zit hieronder.
Het deurtje gaat ondertussen open. Even spieken hoor.
En je kunt naar binnen stappen. En dan kun je het liftdeurtje open schuiven. Oh, die is al open. Kijk, dat is de lift.
Je moet niet claustrofobisch zijn, hè? Nee. Als je hier naar boven gaat.
Deze lift doet er 7,5 minuten over om op 200 meter te komen.
Oké. Okay. En inderdaad, in de lift zit ook het trappetje.
Ja, dat is om op de lift te komen. En achter je heb je het trapje.
Oh, hier.
Het trapje dat helemaal naar boven gaat.
Het is gewoon een ladder.
Het is een ladder, een industriële ladder.
Recht omhoog.
Ja. Je ziet allemaal leidingen naar boven lopen.
Heel veel, ja.
En dat zijn allemaal snuffelleidingen. Die komen in de kelder uit. Het KNMI meet de lucht. En de lucht die wordt afgezogen. En die gaat naar de kelder toe.
En daar kunnen we vast ook even kijken.
We lopen naar 1 etage naar beneden. En dan komen we in de kelder van het mastgebouw uit. Dit zijn de schroeven waarmee de mast is bevestigd aan een betonnen voet die 5 meter in de grond zit.
Met zulke kleine schroefjes.
Ja. Daarop staat
hij
vast.
Hij zit dus wel heel diep in de grond en in beton.
Ja.
Het beton zelf gaat 5 meter de grond in,
Het beton zelf gaat 5 meter de grond in. En de mast die wordt op zijn plek gehouden door de tuidraden die buiten de mast strak aantrekken. En die trekken hem als het ware op deze sokkel waar die op staat.
Ah, ja.
En daardoor zijn maar heel weinig schroefjes nodig om die mast op zijn plek te houden.
Zonder die touwen zou die dan
omvallen.
Dan zou die gewoon omvallen?
Dan zou die omvallen.
En beweegt die eigenlijk enigszins of bijna
op
niet?
De top heeft hij een uitwijk van maximaal 70 centimeter dat hij beweegt.
Oh, dat is niet veel.
Dat is heel weinig. We hebben een 1,5 jaar aan meten geweest hoeveel de mast uitweek.
Ja.
En we kwamen op maximaal 7 centimeter uit.
Wauw, ook tijdens storm dus.
Ja. En waarom staat die mast zo stil? Het KNMI doet allerlei onderzoeken op afstand. Bijvoorbeeld naar de Gebrandi-toren, daar staat ook meterapparatuur op.
Ja.
Daar om deze mast en de Gebrandi-toren, die zenden daar informatie naar elkaar uit. En die mast moet zo stil mogelijk staan om die metingen niet te verstoren.
Ah, ja.
Dus hij mag niet torderen, hij mag niet schuin gaan.
Heen en weer wiebelen.
Dus de tuidraden, die staan vrij strak. Er staat een paar ton aan trekgewicht op, al die tuidraden.
Ja.
En die zorgen dat hij gewoon zo stil mogelijk staat.
En er mag dus ook niet één van die draden ook maar enigszins afwijken, want dan gaat hij hem langzaam omtrekken.
Tijdelijk mag dat. Hij mag één van de tuidraden hebben berekend, mag breken. En dan kunnen we ongeveer, zolang het niet harder gaat waaien dan windkracht 11... mag hij een aantal dagen mag die zonder die spanning staan. Dan moet je, in die tijd moet je een noodvoorziening getroffen hebben.
Oké, dus dat kan een paar dagen en dan moet het opgelost zijn.
Dan moet het opgelost zijn.
Wat doe jij zelf?
Ikzelf. Ik ben projectleider bij het Rijksvastgoedbedrijf. En ik zorg dat alle klantwensen die men heeft voor deze mast, nieuwe installaties, het onderhoud aan de mast, dat voer ik uit.
Ja. Hoe lang staat hij er eigenlijk al?
Van 1972. Toen is hij opgeleverd.
Okay.
En bijna 50 jaar.
Ja, we al zijn een
tijdje. We zijn nu bezig om een nulpositie te maken om nog eens een keer 50 jaar leven mee te kunnen maken voor de mast.
Oké, dus een grote onderhoudsbeurt eigenlijk?
Een grote onderhoudsbeurt komt eraan. We hebben in 2019 hebben we de tuidraden vervangen. Die waren aan vervanging toe.
Hoe meet je dat eigenlijk? Wanneer zo'n draad aan vervanging toe is?
Dat bereken je. Er zijn rekenmethodes voor. Computermodellen. We hebben daarvoor een speciaal computermodel 3D laten maken door een ingenieursbureau.
Ja.
Die heeft de degradatie, de teruggang van het staal in de tuien berekend. En als je op een bepaald percentage komt, dan voldoen je niet meer aan het bouwbesluit. En dan kom je onder het afkeur van het niveau van het bouwbesluit. En daarvoor moet je het al vervangen hebben.
Ja.
Nou, daar waren we gelukkig nog niet aan toe. Maar uit voorzorg hebben we de tui dus vorig jaar, 2019, vervangen.
En dat doe je dan één voor één, zodat die wel overeind blijft?
Ja, we hebben ze één voor één hebben ze uitgewisseld.
Ja, precies. Niet allemaal tegelijk.
Dat klopt. Ja.
En bij zo'n grote onderhoudsbeurt, wat gaat er dan allemaal gebeuren?
Bij de onderhoudsbeurt die wij nu gaan uitvoeren, gaan we de buitenkant van de mast schilderen. De coating die er nu op zit, die zit er ook alweer 50 jaar op.
Ja.
We gaan de bordessen waar men op staat, we hebben 20 bordessen in de mast. Daar gaan we ook onderhoud aan uitvoeren, omdat die ook last hebben van corrosie.
Ja.
We gaan de lift in de mast gaan we renoveren. De lift is onderhand ook zo oud als de mast. De motor is wat jonger gelukkig. Maar de installatie zelf die erin zit, het kabinetje, de rails waar die langs loopt, 50 jaar oud. Dus die gaan we ook renoveren. We gaan alle belangrijke delen die vervangen moeten worden, vervangen. Maar alles wat niet elektronisch hoeft te worden, laten we lekker zitten. Omdat het werkt goed, weinig storingsgevoelig.
Ja.
Dus dat laten we zitten.
Wat wel nog aangepast gaat worden, is de bediening van de lift bij een storing. Nu moet in zo'n geval iemand helemaal naar boven klimmen om daar een schakelaartje om te zetten naar handmatig. Straks moet dat ook vanaf beneden mogelijk zijn. Vanwege de veiligheid mag sowieso ook niet altijd gebruik worden gemaakt van de lift, vult meennetbeheerder Guido van Wega.
We mogen er niet onbeperkt in als de weersomstandigheden slecht zijn, boven windkracht 6. Dan gaan we ook het risico niet nemen dat we bijvoorbeeld bovenin vast komen te zitten. En daarbij ook een hoge temperatuur. Als de temperatuur te hoog is, dan gaan we ook niet naar boven. Want stel dat je dan op 200 meter vast zit en het is echt 30 graden.
In zo'n cabine.
En dan is het water een keer op, zeg maar. Hè? En dan krijg je het slecht.
Ja, dus de lift. Die
de
moet,
lift gaan we vervangen.
Krijgt een upgrade.
Ja, de lift gaan we renoveren. We gaan de uithouders. Er zitten op de mast zitten 20 niveaus waar men op kan werken. Het onderliggende niveau, er zit een uithouder, een stalen arm van een meter of 7,5. Waaraan al het wetenschappelijke apparatuur vastzit.
Ja.
Die moeten omhoog kunnen komen. Zodat de mannen van de KNMI bij onderhoud, schoonmaken van sensoren en dat vervangen van apparatuur de arm naar binnen kunnen halen om op een bovenliggend niveau daaraan te kunnen werken.
Juist, ja.
Dat wordt nu met hydraulische druk wordt die arm omhoog geduwd. Dat hydraulische systeem is ook al heel oud. Moet ook vervangen worden. Hebben we veel lekkages in gehad. En als het systeem kapot is, zijn alle armen niet meer bedienbaar. Want dan is het hele systeem valt uit. Want er zit geen druk meer op.
Ja.
Dus hebben we bedacht, kunnen we daar een alternatief voor verzinnen? Ja, dat is er. En dat is het vervangen van de hydraulische installatie door elektrische spindels. Dus we gaan 30 elektromotortjes aanbrengen in de mast. En als die dan uitvalt, die kun je van de plank bestellen. Een nieuwe erin en je bent klaar. Dus je hebt je storing binnen 2 uur opgelost in plaats van in een paar dagen.
En dan zijn ze er nog niet eens. Ook het gebouwtje om de mast heen heeft een opknapbeurt nodig. En de noodstroomaggregaat gaat van de kelder naar een plekje buiten de mast. Vanwege de brandstof wel zo veilig. Terwijl we verder lopen langs allerlei indrukwekkend meetapparatuur, zie ik ineens een stukje antiek aan de muur hangen.
Deze kasten zijn digitaal. En die kasten, die relen, die zijn analoog. En in 1972 gebruikte men alles wat ze in de mast meten, kwam hier binnen, op deze railsen. Eigenlijk een beetje een oude telefooncentrale. En daarmee kwamen de meetgegevens binnen. Nu gaat het alles wat binnenkomt.
Een soort schakelkast van snoertjes.
Ja.
En dat zette je dan door naar?
Ja, oude Mac-computers waarschijnlijk.
Wauw, ja.
En nu gaat het allemaal wat sneller. Je ziet de buizen die we in de mast zagen zitten. Deze snuffelbuizen, die gaan hierin.
Ja.
Die worden uitgelezen, die gaan naar een computerruimte die we straks boven gaan bekijken.
Ja.
En daar staan de computers en die stuurt het allemaal weer door naar KNMI de Beeld. En die verzamelt de gegevens en doen er dan waarschijnlijk iets mee.
Dat zijn allemaal kruisverbindingen, die opengewerkte schakelkast waar we nu naar kijken.
Ja.
Alle data die binnenkomt, die kan je dus hier doorkoppelen en op iedere gewenste plek ook weer naar buiten brengen. Dus of versturen met de computer naar de beeld of hierboven uitlezen. Maar vroeger ging dat dus echt met de hand. Dus als je dus wilde dat die data ergens anders binnenkwam, moest je hier zeg maar de kabel omzetten, zogezegd.
Dus dan zette je hem eigenlijk op de daadwerkelijke kabel naar een andere plek?
Ja, zoals het vroeger ook in de telefooncentrale ging. Ja. Als je zei dat je mevrouw De Vries wilde spreken, dan werd jouw plugje zeg maar omgezet om verbinding te maken met de telefoon van mevrouw De Vries.
Het functioneert nog wel, want tijdens de uitvoering van het project, het vorig jaar, het vervangen van de tuien, hebben we er gebruik van gemaakt om 3D-versnellingsmeters van TNO uit te lezen in de mast. Ha. En die 3D-versnellingsmeters van TNO die waren bedoeld om te kijken welk gedrag de mast had tijdens het vervangen van de tuien. Ah. Welke frequentie stond die in en kwam die weer terug in dezelfde frequentie als dat wij hem in handen hebben gekregen. En hebben de tuien ook dezelfde frequentie als de oude tuien, zodat er niet een ongewenste trilling in het gebouw komt die voor een breuk zou kunnen zorgen.
Juist. En toen hebben jullie dus handmatig die data doorgeschakeld.
Van die techniek nog gebruik gemaakt om de computers van TNO op aan te sluiten.
Ja. Dus nog even laten zitten maar, dit systeem. Ja. Toch?
Telefoonbereik, elektriciteit of in dit geval omgevingsmetingen. Het valt of staat, ook letterlijk, bij de mast waar het in hangt. En de techniek die ervoor nodig is, draait ideaal gezien non-stop door.
Dat maakt het voor het uitvoeren van een project erg lastig. Omdat alles wat ik hier als projectleider laat uitvoeren heeft invloed op de metingen die KNMI uitvoert. En moeten we vooraf altijd hele heldere afspraken maken. Wat doen wij? Wat bewegen wij? Hoe verstoren wij het primair proces van de klant?
Ja.
En hoe passen wij onze uitvoering daarop aan?
Ja, en kunnen zij daar rekening mee houden in hun meting bijvoorbeeld?
Bijvoorbeeld, ja.
Dat je hem even pauzeert.
Ja, nee, maar het rijden van de vrachtwagen door het veld hier heeft al invloed op de trillingen. Die brengt trillingen over in de mast. De dieselmotor van de vrachtwagen die verstoort de luchtkwaliteit in de lucht.
Ja.
Dus daarvan houden we logboeken bij tijdens het uitvoeren van een project. Wat voor verstoringen wij hier in de omgeving veroorzaken.
Het is secuur onderhoud wat dat betreft.
Heel secuur.
Niet echt te vergelijken met andere plekken, denk ik.
Nee, dat klopt.
Waar het wat grover gaat allemaal. Ja.
Dat is helemaal juist.
Kijk, dat schilderen, dat is wel hard nodig. Maar al die dampen die daarbij vrijkomen, daar moeten we nog een keer over praten, Christian, natuurlijk.
Ja, en niet alleen dat, maar ook de druppeltjes verf die van de mast afkomen als we aan het schilderen zijn en in het maaiveld terechtkomen en op jouw sensortjes terechtkomen.
Net zo goed, ja, inderdaad. Het vraagt allemaal aandacht, ja.
Zie ik hier ook klimuitrusting staan?
Ja, dat klopt, ja.
Maar het hoeft niet, want er is een lift en voor het trappetje heb je natuurlijk wel wat nodig.
Bij normale omstandigheden hopen we dat ook niet te gebruiken.
Nee.
Maar als we voor onderhoud de mast ingaan, dan worden we altijd begeleid door opgeleide klimmers.
Oké, ook als je met de lift gaat bijvoorbeeld.
Ja, dus op het moment is de policy zo dat je niet naar boven mag zonder dat die klimmers hier aanwezig zijn. Zij kunnen in ieder geval zorgen dat jij weer veilig beneden komt als er wat gebeurt met jouzelf. Of als er wat gebeurt met de lift.
Ja, want ze zijn getraind om ook met iemand naar beneden te kunnen
precies.
komen.
Ja, precies. En als dat binnendoor niet kan, dan moet dat dus buitenom.
Oh, ja.
En dan daar heb je dus deze spullen voor nodig.
De techniektour gaat verder. Door de indrukwekkende computerruimte waar alles wordt verwerkt en dan naar buiten. Van Wegen vertelt hoe ontzettend belangrijk het is dat alles om de mast heen op de juiste manier wordt onderhouden. Tot op de grassprietjes aan toe.
Ja, nou, elk grassprietje, dat klinkt natuurlijk heel erg gedetailleerd. Ja. Maar het is zeker waar. Het gras is enorm belangrijk voor het onderzoek. Te lang gras, dat geeft een ander beeld als het gaat om stralingsmetingen.
Ja.
Te kort gras, waardoor het grond zichtbaar wordt. Dat geeft ook een nadelig effect, want dan is de kleur dus anders. Dat heeft te maken met reflectie en zo.
Ja.
Als we het gras maaien, maar we laten het vervolgens liggen, dan kun je je voorstellen op een warme dag dat broei kan veroorzaken in dat gras. Dus dat weer wat doet met de temperaturen.
Juist.
Dus ja, zo hebben we best wel hoge eisen aan het gras.
Ja, dat is nog eens wat anders dan gewoon even een grasmaaier eroverheen jassen.
Ja, zeker. Zeker, ja. Daarbij kun je niet op alle plekken met de maaimachine komen.
Okay.
Dus sommige stukjes gebeuren met de hand.
Ja, echt?
Of door de schapen. We maken gebruik van schapen.
Ik zag ze al toen ik hier aankwam rijden, ja. En waarom schapen en niet dat stukje maaien?
We hebben allerlei apparatuur staan hier.
Ja.
En onder andere ook trillingsmeters.
Oké.
Okay. Ja, dus voor de seismologie hebben we opstellingen staan. Nou, dan zijn die trillingen eigenlijk funest voor de meting.
Ja.
Die beïnvloeden hem op de negatieve manier.
Ja.
Dus die trillingen hebben we hier liever niet.
En schapen,
Het heeft toch ook wel wat, toch, die schapen
hier? Ik vind het hartstikke leuk.
Ja.
Het is er ook nog eens om
een
reden.
Het is zeker functioneel. Ja. Zeker functioneel, ja.
Nou, is dit al best wel een groot stukje land? Maar hoeveel ruimte neemt dit project in beslag hier zo'n beetje?
De oppervlakte van het land waar we op staan is bijna een kilometer lang. Het loopt van de mast staat eigenlijk middenin op een strook van 400 bij een kilometer. En dat ligt vol met sensoren van het KNMI. Grondsensoren, lichtsensoren die naar de hemel wijzen. Achter op het veld staan ook nog paraboolantennes. Maakt allemaal deel uit van de plant hier zo.
Alles wordt hier zo'n beetje gemeten, hè?
Alles wordt hier zo'n beetje gemeten. En het mooie van deze locatie is dat zelfs hier satellieten overvliegen van de ESA. En die worden geëikt hier op dit terrein. Zodra ze overkomen wordt een klokje weer op nul gezet. En mogen ze de aarde weer rondvliegen.
Een soort basispunt voor die satellieten
ook. Ja. Hier worden ook metingen gehouden door het KNMI. Daar zal Arno straks ook het een en ander over vertellen. En dan komen ze van de hele wereld, zelfs van Japan, hier naartoe met een meetapparatuur om hier te eiken. Dat iedereen weer dezelfde meetgegevens over de hele wereld heeft. Iedereen gaat weer naar zijn eigen stukje terug en gaat daar weer verder met meten.
Wow.
En we meten allemaal hetzelfde.
Dat gebeurt gewoon hier?
Dat gebeurt hier.
Zitten er nou deurtjes ook aan de buitenkant? Dat is waar mensen naar buiten kunnen zetten.
Ja, op de bordesjes zitten in totaal 20 deuren in deze mast.
Okay.
En die zitten er ook al vanaf 1972 in, die deuren.
Dat is best lang.
Dat is best lang.
En doen ze het nog goed genoeg?
Gebleken uit een onderzoek dat we hebben gedaan omdat we de mast nog 50 jaar in stand willen houden, blijken ze dus niet goed te doen.
Okay, dus die moeten ook?
Die hebben we ook onder handen genomen in het project
Vervangen
Tuigen. Die hebben we gelukkig al gedaan.
Ja.
We hebben berekend in de 3D-model berekeningen die we hebben uit laten voeren door een ingenieursbureau. Dat de vierkante deuren die we hebben niet bestand zijn in de jaren die gaan komen tegen de bewegingen van de mast.
Dat heeft te maken met de vorm van de deur dus?
En dat heeft te maken met de vorm van de deur. Scheepsdeuren zijn rond. Die doen hun kracht afzetten in hun rondte en over de plaat staal waar ze aan vast zijn gemaakt. En hier doen ze dat ook. Alleen in de hoeken, bovenhoeken en benedenhoeken, daar kan scheurvorming plaatsvinden.
Juist.
Omdat die deuren hun kracht niet kwijt kunnen op de plaat, omdat ze dus niet rond zijn. Dan hebben we eraan gedacht om al die deurlijsten die erin zitten thermisch te verwijderen en daar een stevige deurstijl in te zetten. Maar dan moesten we op 200 meter hoogte moesten we dan gaan slijpen en gaan lassen.
Oh, ja.
Dat vonden we geen goed plan.
Spannend, ja.
Dus toen zijn we samen met een ingenieursbureau aan het kijken geweest hoe kunnen we dat oplossen. En uiteindelijk kwam een ingenieursbureau met het idee, als we nou eens gaatjes boren langs de hoeken van de deuren en we zagen een sleufje naar de gat toe, hebben we een ronde deur gecreëerd. En dat hebben we dus bij alle 20 deuren gedaan in alle vier de hoeken van de deur.
En nu kunnen ze weer 50 jaar mee. De mast staat op grondgebied van Lopik, midden tussen de weilanden. Ooit begonnen ze te meten in de buurt van Rotterdam. Maar daar hadden ze te veel last van verontreiniging in de lucht. Bouwen in de buurt van deze meetmast, dat mag dan ook niet zomaar. Zeker niet als je iets neer wilt zetten wat invloed heeft op de bodembeweging of luchtsamenstelling. Maar wat wordt hier nou allemaal gemeten? En wie kan mij daar het beste meer over vertellen?
Ik ben Arnoud Apitulij. Ik werk bij het KNMI.
Ja.
En ik ben de wetenschappelijke coördinator van Kabau. Dus zoals wij hier het meetterrein noemen.
Ja. En alle techniek die hier in die mast hangt, daar weet jij moeten doen.
Daar weet ik van wat het zou moeten doen. En in ieder geval zou ik moeten weten waar het voor is.
Ja, precies.
En waarom we het doen.
Ja.
Want dat is denk ik het bijzondere van deze mast. Die is hier in 1972 gebouwd en in werking gesteld. En toentertijd was het het onderzoeksonderwerp om te begrijpen waarom de luchtverontreiniging zich verspreidde zoals die zich verspreidde.
Okay.
Dus hoge schoorstenen in Rijnmond, die stoten hun luchtverontreiniging uit. Maar dat kwam een aantal kilometers verderop, komt dat weer aan de grond.
Ja.
Maar hoe dat nou eigenlijk precies zat,
hoe ver die deeltjes bijvoorbeeld
hoe ver die deeltjes
kwamen,
dan gingen, dat was toen nog niet zo goed begrepen. Dus met behulp van deze mast konden ze op verschillende hoogtes, tot op 213 meter hoog, windsnelheid, windrichting, vocht, temperatuur enzovoort gemeten worden. En met behulp van die metingen konden vervolgens rekenmodelletjes gemaakt worden. Waardoor ineens wel duidelijk werd hoe dat nou zat met het verspreiden van luchtverontreiniging.
Ja.
En de koppeling dus van meteorologie en luchtverontreiniging.
Toen hij er net stond, was deze mast uniek. Inmiddels bestaan er wel wat meer meteorologische meetmasten, maar het is niet meer dan een handjevol in Europa. En zo hoog als die van het KNMI vind je ze niet snel. Het meetapparatuur is steeds geavanceerder geworden en daardoor kan er ook steeds nauwkeuriger worden gemeten. Al worden daarmee de weersvoorspellingen nooit helemaal perfect. Het weer is immers een uiterst chaotisch proces. Maar steeds een beetje beter lukt wel.
Nou, de mast is 200 meter hoog, maar we meten dus ook nog heel eind verder omhoog, tot 15 kilometer hoog.
Ja, want waar doe je dat mee?
Dat doen we met wat we remote sensing apparaten noemen. Dus die meten op afstand bijvoorbeeld de wolkenhoogtemeters, die de onderkant van de wolk goed kunnen meten. Maar ook wolkenradar, en die meet dan de hele dikte van de wolk.
Okay.
En hoeveel water erin zit. En of er regen uitvalt.
Zoals nu.
Zoals nu. Of er misschien ook wel sneeuw in de wolk zit. En of dat dan naar beneden valt en smelt. En hoe hoog dat dan, op welke hoogte dat dan smelt en zo. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat we als een naald alles meten wat er in de lucht gebeurt. Dus hoe het beweegt, maar ook wat er allemaal in zit. Samenstelling. En ook wat voor een deeltjes er allemaal in de lucht zweven. En hoe groot die deeltjes dan zijn. En of het dan vaste deeltjes of vloeibaar water of iets anders is.
En als je een beetje terugkijkt over de tijd, wat zijn dan vondsten die dankzij deze mast mogelijk werden?
Eigenlijk de beschrijving van allerlei meteorologische processen.
Okay.
Dus tegenwoordig neem je het voor lief om je smartphone uit je zak te trekken en dan te kijken wat het weer gaat doen morgen of overmorgen.
Of zelfs,
of straks.
14 dagen doen we tegenwoordig,
ja,
geloof ik.
Precies. Maar die gegevens die komen uit een weermodel. En die weermodellen die rekenen eigenlijk uit wat de processen zijn die in de atmosfeer plaatsvinden. Maar dan moet je dus wel weten wat die processen precies zijn. Nou, dat is wat we hier met deze mast hebben uitgevonden, zullen we zeggen.
Het begrip van het weer.
Het begrip van het weer, ja.
Ja, ook een weersverschijnsel als hagel is nog grotendeels een mysterie. Gelukkig gaat de mast straks nog 50 jaar mee, dus nog zat tijd om dat te ontrafelen. De verschillende onderzoeken doet het KNMI hier overigens niet alleen. Ook het RIVM, TNO, ESA en de universiteiten van Wageningen, Delft, Utrecht en Amsterdam doen hier onderzoek. Wat vindt Abitulai eigenlijk het mooiste aan de mast?
De mast die geeft ons een vaste basis. Maar met de remote sensing apparatuur gaan we nu niet alleen omhoog kijken, dus waar de mast ophoudt, maar ook scannen eromheen. Zodat we veel meer een ruimtelijk beeld krijgen van de dynamiek van de atmosfeer. Ja, als we dat dan weer goed weten te koppelen met modellen, dan kunnen we een volgende stap maken in die hoge resolutie weersvoorspellingen.
Juist, ja, je gaat dus eigenlijk nauwkeuriger kijken en verder kijken.
Ja.
En we weten dus nog lang niet alles.
Nee, we weten nog lang niet alles.
Nee.
Het wetenschap houdt niet op.
Nee. Zijn er dingen waar je zelf van denkt, oh, was daar maar techniek voor? Dat zou ik nog veel liever willen meten, maar zover is het technisch gezien nog niet.
Een nieuw
speeltje voor in de mast.
Ja, een nieuw speeltje voor in de mast. Wat heel moeilijk is, nog steeds, is die bewolking die nu boven ons hoofd hangt, waar het een heel klein beetje uit regent. Dat is echt verrekte moeilijk om precies te begrijpen waarom die wolk nou wel of niet dat kleine beetje regen produceert. Ik zou graag apparaten hebben waar we dat heel goed mee kunnen begrijpen.
Dus een beetje dat kantelpunt van wel, net wel regenen.
Ja, precies.
En dat was hem. Deel 2 over masten. Volgende week gaan we het hebben over de techniek achter voedselveiligheid. Tot dan vind je Masten deel 1 en alle andere afleveringen van de Techniek Tour online en in de app.
De BNR Techniek Tour wordt mede mogelijk gemaakt door Techniek Nederland. De makers van morgen.
Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app.
Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van breaking news en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestroikast.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.